Met hun nieuwste plaat Giants of All Sizes. Ze zouden op 25 maart komen naar Vorst Nationaal, maar ook dat concert is natuurlijk uitgesteld naar 22 juni. Zoals zoveel concerten, zoals zoveel activiteiten zijn opgeschort of uitgesteld. Damian de Nijs, daar heb je ook een beetje last van, denk ik. Jouw agenda is plotseling toch behoorlijk blank geworden.
Ja, is afgenomen. Ik moet zeggen dat dat niet echt tot mijn grote verdriet is. Dus het schept ook weer mogelijkheden. Maar er is inderdaad heel veel weggevallen. Ja.
Veel lezingen die niet doorgaan.
Lezingen die niet doorgaan. Ja, elke bijeenkomst in Nederland, waar je dreigt voorbij de 100 personen te komen, die is afgeschaft. Hè. Mag niet meer. We mogen eigenlijk ook niet meer echt reizen of kleine meetings organiseren in het ziekenhuis. Dat is allemaal verboden.
Ja. De toestand is ernstig, maar gelukkig niet. Hopeloos, mag ik zeggen, denk ik.
Ja, zeker niet hopeloos. Ja. Ja, ik denk dat het een toestand is waar mensen plotseling in terechtgekomen zijn, waar weinig mensen ook helemaal begrijpen en een beetje zoekende zijn wat hun eigen positie is. En ja, met een zeker gemak ook voor lief aannemen.
Ja. Je zei het daarnet al, hè, het zijn voor jou als psychiater en filosoof zeer interessante tijden om te zien hoe mensen reageren op wat er op dit moment allemaal gebeurt, van minuut tot minuut, van uur tot uur. Die maatregelen bijvoorbeeld, die hier in ons land donderdagavond zijn aangekondigd om de winkels te sluiten, alleen voedingszaken en apothekers open te houden, alle grote evenementen af te gelasten, niet meer dicht bij elkaar te komen, handen te wassen, enfin, ik hoef het niet meer te herhalen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Wat zie jij gebeuren bij de mensen?
Ja, het is natuurlijk spectaculair wat er gebeurt. Is als een land beslist om alle cafés en restaurants te sluiten, dat is ongezien. Dus wat ik bij mensen merk, is dat mensen onrustig worden door de omvang en de daadkracht van de maatregelen zelf. Ik zie weinig mensen die heel bang zijn voor het coronavirus. Er zijn er natuurlijk wel. Die zijn al wat angstiger van aard. Maar de meeste mensen doen daar nogal redelijk makkelijk over. Maar men is bang voor de maatregelen die we nemen tegen het coronavirus. En men is bang voor de effecten die we zien die optreden naar aanleiding van het coronavirus.
Ja.
Dus als plotseling de beurs met 30% daalt in 3 weken, dan denk je, wow, wat is hier aan de hand? Als plotseling, hij is natuurlijk wel wat vreemd, maar toch, de Amerikaanse president besluit om gedurende 30 dagen niemand nog toe te laten, dan krijgt dat een heel bizar en grootschalig karakter.
En hoe verklaar jij die angst?
Wel, de angst heeft eigenlijk altijd te maken met één gevoel wat heel dominant is. En dat gevoel is controleverlies. Je hebt niet meer de controle over wat er gebeurt met jezelf en met de wereld. Dat is de essentie van alle angst. Controleverlies is de oorzaak van angst, maar ook het gevoel van angst. Dus wat je voelt als je bang bent is, ik weet niet wat ik moet doen. En dan gaan mensen niets doen of iets doen of rare dingen doen. Maar ook de consequentie van angst is ook controleverlies. Omdat veel mensen onredelijk handelen, gaan ze dat verlies aan controle eigenlijk nog versterken, bevestigen.
Ja.
Dus angst is 3 keer verbonden met controleverlies. Dat is een heel essentieel gevoel.
Ja. De maatregelen die zijn genomen zijn zeer verregaand. Is dat ook een vorm van angst?
Ik denk het wel. Kijk, niemand weet hoe je met dit moet omgaan, omdat het gaat om scenario's die zich in de toekomst zullen afspelen. Wij voorspellen dat het virus dat zal bewerkstelligen binnen enkele weken, enkele maanden. En wat wij nu doen is een gevolg van een soort van projectie in de toekomst en meestal een rampzalig scenario. Dat is typisch angstdenken. Iedere persoon die bang is, die denkt niet over wat er feitelijk gebeurt, maar die denkt van wauw, er zou een draak onder mijn bed kunnen zitten. Of er zou een man mij kunnen verkrachten in een bos. Dus wij projecteren, anticiperen waar we bang voor zijn in de toekomst. En dat nadenken over de toekomst is voor ieder mens lastig, omdat je de controle wil behouden, maar niet weet wat er zal gebeuren. Dus je loopt een groot gevaar als je maatregelen neemt, dat je maatregelen gaat nemen voor dingen die misschien nooit zullen gebeuren. En dat is wat met mensen die heel angstig zijn frequent wordt gezien, dat ze zich beschermen, dat ze iets doen, terwijl het eigenlijk nooit plaatsvindt.
Ja. Het valt mij wel op dat de mensen de maatregelen behoorlijk opvolgen. Hè? Behalve een paar uitzonderingen, hè, de lockdownfeestjes die er zijn geweest. Maar over het algemeen lijkt het alsof het ook vrij makkelijk is gegaan om de deuren te sluiten, binnen te blijven, afstand te houden.
Het zijn ook op zich makkelijke dingen natuurlijk, afstand houden. En er is niet veel burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat het massaal is. Dus iedereen beseft wel van, het is niet alleen Vlaanderen of België of Nederland, het is Europa, het is de hele wereld. Dus iedereen doet daaraan mee. Dan moet je toch al van goede huizen komen te zeggen, ja, niet bij mij. En het is toch nog altijd wel een klein beetje spannend op dit moment. Het is gewoon, je weet niet goed van, hoe gaat het eruit zien, maar voorlopig, oké, niet werken, niet naar school, mijn leven anders inrichten, een beetje hamsteren, samengezellig bij elkaar zitten. Er zijn natuurlijk wel wat negatieve kanten, maar er zit een soort van aura van spanning wat het voor veel mensen op dit moment nog leefbaar maakt.
Ja, en het aantal doden is in ons land en ook in Nederland nog niet eens hoog, hè? Het gaat over...
Het is heel beperkt. Hè?
Dus, 3-4 mensen.
Het gaat om 4 mensen in België en 12 in Nederland. Ja, dat, als je kijkt, sinds dat het coronavirus heeft toegeslagen, is dat natuurlijk zeer, zeer klein. En als je zeker het vergelijkt met het aantal mensen die daar suïcide plegen, die sterven aan reguliere aandoeningen, ja, dan is dat compleet verwaarloosbaar. Dus daar kan je wel iets over zeggen. De proportie aan maatregelen die wij nu nemen in vergelijking met het aantal doden en zieken, dat zet wel tot nadenken. Dan denk je van, is dat niet wat groot allemaal? Maar nogmaals, dat is natuurlijk dat kan ik moeilijk zeggen, ik ben geen viroloog. We nemen maatregelen met het oog op de toekomst. En het is pas over 7-8 maanden dat we zeker kunnen zeggen of dat het overdreven was of adequaat.
Ja. Maar ook om die angst te beperken, dienen die maatregelen ook om vertrouwen creëren, de angst te beperken en zo rustig mogelijk deze periode door te komen.
Ja, mensen doen dingen. En dat doen heeft iets te maken met het feit dat je zo de controle verwerft over de werkelijkheid. Dus angst ontstaat uit controleverlies. Je kan niet iets doen. Maar gelaten afwachten is veel moeilijker dan iets doen. Dus als mensen boos zijn of angstig, dan gaan ze kadertjes schikken. Of sommige vrouwen gaan afwassen. Of mannen gaan in de tuin werken. Dus als wij heel opgewonden zijn, dan doen we iets om vatten te krijgen op die werkelijkheid.
Hamsteren bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld hamsteren.
Absoluut niet nodig, maar toch...
Je wil iets doen.
Hebben mensen dat
gedaan. En door dat te doen, heb je het idee van... Zie je wel, ik krijg het onder controle.
Mm-hmm. Wat is dan de echt goede remedie om die angst onder controle te krijgen? Voor mensen die nu nog altijd niet goed weten wat ze moeten doen. Wat raad jij hen aan?
De belangrijkste weg om van je angst af te komen is het controleverlies accepteren. Maar dat is een act van geloof, van overgave. Dus gewoon heel eenvoudig zeggen, ik heb het niet onder controle. Het is niet zo. Ik ben afhankelijk van wat er staat te gebeuren. Mm-hmm. En het lot zal beslissen of ik ziek word of ik niet ziek word. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar dat vergt een hele flexibele, moeilijke attitude. Zeker in een samenleving waar wij in opgegroeid zijn. Waar iedereen het idee krijgt dat alles maakbaar en controleerbaar is. Dus dat is nog een heel ander interessant punt. Onze angst vindt geen oorsprong in het reële gevaar. Maar vindt zijn oorsprong in de achtergrond van onze enorme behoefte aan controle. Mijn grootmoeder zou nooit zo'n behoefte aan controle gehad hebben en zou veel minder angstig geweest zijn bij diezelfde bedreiging.
Hmm. Kan angst ook een gewoonte worden? Nu leren we dingen, hè, zoals geen hand geven, handen wassen.
Ja.
Kan dat ook iets zijn dat we meenemen in de toekomst? Dat we over een aantal jaren heel normaal vinden?
Oh, de rituelen zouden een gewoonte kunnen worden, maar angst als manier om naar de dingen te kijken is al enorm in onze samenleving binnengegleden. Er stond een stukje in de New York Times een paar jaar geleden. En daar stond letterlijk, als je in Amerika niet meer angstig bent, dan word je als abnormaal beschouwd. Dus wij leven in een culture of fear, een angstcultuur, op basis van terrorisme, van virussen, klimaatproblemen in de hele brede zin, waardoor dat onze eerste perceptie van de werkelijkheid gestuurd wordt door het bang zijn. We kijken niet meer met verwondering of nieuwsgierigheid, maar we denken van, wow, is er iets speciaals? Moet ik beducht zijn? Voel ik mij bedreigd?
Het is een staande uitdrukking, hè? Angst is een goede raadgever. Maar is het dat ook?
Nee, helemaal niet. Dat wordt dikwijls gezegd, ja? Maar althans in mijn persoonlijke leven.
Want angst zorgt toch dat je je extra gaat beschermen? Dat een natuurlijke bescherming wordt?
Ja, als de maatregelen in proportie zijn met het gevaar, maar dat zijn ze zelden. Dus angst is bijna altijd een slechte raadgever. Omdat het je niet helder doet nadenken. Omdat je je niet baseert op de feiten, maar op de beleving. Omdat je je baseert op wat je in de toekomst gaat anticiperen. Dus dat is helemaal niet goed om je door angst te laten leiden. Het kan natuurlijk beschermen in hele specifieke omstandigheden. Als je op de Mont Blanc staat en er staat geen hekje omdat het te hoog is, dan is het goed om bevreesd te zijn van hoogte, anders ga je te dicht staan, zou je kunnen uitgeleiden. Dus in dat opzicht is vrees, zou je kunnen zeggen, wel effectief. Maar angst is nooit goed. Het is altijd een leugen.